Ja, de brieven stapelen zich op. En op een gegeven moment vormt het een dreigement voor jou, je toekomst en ook je thuissituatie.
Als we een plan gaan maken voor je financiën, dan moet ik wel weten van oké, zit het dan op de andere vlakken ook goed?
Dat je dat meer op het persoon gericht doet. Nou, ik ben daar gewoon door geraakt.
Er hangt nog steeds zo'n groot taboe over het praten over geld.
Daar kwam ik ook op bedragen uit wat voor mij onrealistisch was om met werken te gaan behalen. Dus wat ik dan dacht, hey, ik moet de criminaliteit in om mijn schulden af te betalen. 1 jaar geleden, nou, was ik bezig met criminele dingen. Zat ik niet bij Amy in het traject en had ik geen beeld over mijn toekomst. Mijn toekomstvisie was eigenlijk letterlijk zwart.
Zou je, als jij nu niet dat traject met Amy had gehad, zou je nu nog steeds in de criminaliteit
zijn? Ja, zeker. Dat weet ik 100% zeker. Nee. Ik heb schulden, stress, dus ik zeg mezelf, ik weet die man. Maar waarom gaat het toch alweer mis? Ik weet niet eens wat in die brief zit, is weer in kassel. Maar ik heb geen money, heb zoveel stress zo. En het voelt zo lonely.
Goedemiddag, we zitten hier met schuldhulpverlener, jongere schuldhulpverlener Amy van Buurteam Amsterdam.
Ja.
En met Ali. Ali, jij bent een traject ben je begonnen met Amy. Dit is een speciale samenwerking tussen schuldenstress, Buurteam Amsterdam en gemeente Amsterdam. Om er netjes aan toe te voegen. Misschien kan jij je heel kort introduceren?
Ja, zeker. Mijn naam is Ali. Ik ben 21 jaar oud. Ik kom uit Amsterdam. Ik ben opgegroeid in Amsterdam-Zuid. Nou ja, ik ben sinds ongeveer mijn 16e ben ik gestopt met school. En ga ervoor gaan kiezen om te gaan werken. En ik heb vanaf mijn 16e tot nu eigenlijk heel veel schulden gemaakt en daar niet de juiste begeleiding bij gehad.
Ja, nou, nu we kunnen het meteen ook over Amy hebben. Amy, misschien een korte introductie en waarom je hebt besloten om dit te doen ook, om in dit werk te rollen.
Ja, nou, mijn naam is Amy. Ik ben jongerenschuldhulpverlener bij Buurteam Amsterdam-Zuid. Ik werk hier nu ruim 2,5 jaar. Ik ben eigenlijk sinds 2017 al gecertificeerd schuldhulpverlener. Dat is zo gekomen omdat ik op de receptie ging werken bij een schuldhulpverleningsinstantie. En ik eigenlijk helemaal niet wist wat schuldhulpverlening inhield. Maar ik vond de brieven toch wel heel interessant die steeds voorbij kwamen. Waaronder ook heel veel brieven van de rechtbank. Dacht ik, oeh, dit is interessant, want ik wil eigenlijk altijd advocaat worden. En toen ben ik eigenlijk de opleiding intern gaan volgen. En toen vervolgens, een beetje per ongeluk, in de incasso beland. Dus ik ben ook 4 jaar lang incasso-specialist geweest. En toen ben ik naar Amsterdam toe verhuisd. En nu zit ik voor mijn gevoel eindelijk aan de goede kant van de schuldhulpverlening. En dan specifiek ook met jongeren.
Nou, bedankt voor het komen, jullie allebei. Dit is een voor mij een bijzondere aflevering, omdat we het kunnen hebben over schuldhulpverlening vanuit beide perspectieven. Dus vanuit het perspectief van een schuldhulpverlener en de jongere die dus het traject heeft gevolgd. Dus dat maakt het voor mij in ieder geval een hele bijzondere aflevering. Misschien aan het begin te beginnen. Heel veel jongeren die vinden het toch lastig om die stap te maken naar schuldhulpverlening. Wat was het moment dat Ali, jij besloot om toch naar schuldhulpverlening te stappen?
Ja, bij mij was dat vooral omdat de brieven stapelen zich op. En op een gegeven moment vormt het een dreigement voor jou, je toekomst en ook je thuissituatie. Denk daarbij bijvoorbeeld aan een gerechtsdeurwaarder en constant dat er wordt aangebeld en dat ik van mijn moeder op mijn kop krijg. En ook voor mezelf, dat ik dan geen motivatie meer heb om te gaan werken of te gaan studeren. Omdat ik dan toch zie dat ik heel veel schulden heb en dat dat toch geen nut meer heeft. Dus dat is dan een van de oorzaken, maar dat kan nog steeds niet direct een aanleiding zijn om de schuldhulpverlening in te duiken.
Ja.
Maar mijn aanleiding was toen ik bij Amy terechtkwam en na een aantal gesprekken met haar gehad te hebben. Ook op de manier hoe zij erop kijkt en hoe zij met jongeren omgaat. Dat vind ik ook heel belangrijk, want ik heb daarvoor met een andere schuldhulpverlener ben ik ernaar gaan kijken. Dat was een wat oudere mevrouw en toen merkte ik toch dat ik daar geen zin in had, dat ik dat niet wou doen. Natuurlijk ook op de manier hoe zij met mij omging.
Hoe was dat? Hoe kon je dat, als je dat zou moeten uitleggen?
Ja,
hoe,
als ik dat zou moeten verwoorden is... Ja. Nou, ik denk dat Amy vooral gericht is op de jongeren, als dat goed is. Toch, met jongerenschuldhulpverlening. Dat hebben andere schuldhulpverleners ook. Maar ja, voor mij was dat toch... vond ik het toch fijner, de manier waarop Amy dat deed. Dat vind ik ook heel belangrijk. En daarmee bedoel ik echt... ze geeft je een heel duidelijk beeld over wat er gaat gebeuren, wat je kan verwachten en wat je moet doen. Ja. En bij de eerste schuldhulpverlener was het een beetje voor mij allemaal zwart-wit. Die zei gewoon tegen mij van ja, je moet zorgen voor een inkomen en dan gaan we even naar je schulden kijken. En ja, op een gegeven moment, ik had niet echt een beeld erover wat ik kon verwachten. Dus ik dacht, dan ga ik werken en dan ga ik heel mijn leven alles afbetalen. Ja. En op dat moment ben ik er ook niet mee doorgegaan. Dus ja, toen ging er ook 1-2 jaar voorbij en kwamen er steeds meer schulden bij. Totdat ik Amy had ontmoet via het buurtcentrum.
Kan je me vertellen hoe die eerste afspraak is gegaan met Amy?
De eerste afspraak met Amy, toen ging ik met een stagiaire van het buurtcentrum naar Amy toe.
Misschien nog allebei zo die scooter aankomen.
Ja, inderdaad. Ja. Amy was al voor de deur aan het wachten en wij kwamen samen aan. En toen hadden we een heel goed gesprek met z'n drieën. Amy was er toen ook van op de hoogte dat ik wel eens eerder in aanraking ben gekomen met schuldhulpverlening, maar dat ik niet ben doorgegaan. Dat was ook een stukje motivatie wat bij mij ontbrak. En op de een of andere manier de communicatie van Amy naar de jongeren toe, dat zorgt er wel echt voor dat je licht aan het einde van de tunnel ziet, zeg maar. En dat stukje ontbrak bij mij bij de eerste keer met de eerste schuldhulpverlener, omdat dat een beetje... Ja, het lijkt wel alsof de eerste keer dat ze het beetje alleen via de, van de boekjes gewoon uitleest hoe dat moet, zeg maar.
En dus de eerste afspraak met Amy, je sprak toen af bij de buurteam Amsterdam, op kantoor?
Op kantoor.
Amy, welk soort vragen stelde Amy? Op welke manier kan je dat meer uitleggen?
Dan wordt er meer eigenlijk ook gekeken naar je persoonlijke situatie. Dus zit je op school, werk je, weet je, thuissituatie, als je daar open over bent, weet je hoe dat zit. Dus het is eigenlijk echt meer gericht op jou. En dan kijkt ze van wat is de beste aanpak wat ik voor jou kan doen. En dat heeft toch wel meer impact dan de standaard schuldhulpverlening. Dat je dat meer op het persoon gericht doet en aanpakt, zeg maar. En dat was voor mij... ik werd daar gewoon door geraakt. Want natuurlijk word je dan ook geconfronteerd met je eigen problemen. Maar ook op de manier hoe zij vertelt en laat zien en ook vertelt dat andere jongeren ermee heeft geholpen, krijg je toch steeds meer en meer motivatie. En dat is niet de eerste keer gelijk, want dat heeft bij mij ook een tijdje geduurd. Want ook al heb ik met Amy gesproken de eerste keer, ben ik uiteindelijk bijvoorbeeld niet komen opdagen op afspraken. Dat is omdat ik er dan weer geen zin in had en heel negatief ernaar keek. Maar Amy bleef maar appjes sturen. En ik denk dat wij dat als jongeren af en toe wel eens nodig hebben om echt een start te maken.
Een beetje zeker. Net een vriendin. Dus was meer een beetje vriendin, iemand die... je zag dat ze dat het niet alleen maar haar werk was, maar dat het meer het was van... Hey, hoe gaat het met je? Heb je het zelf kunnen regelen? Of moet ik je...
Inderdaad. Ik vind dat ze meer deed dan dat ze eigenlijk hoort te doen voor op haar werk. Zij ging een stapje verder en dat was ook voor mij echt de oorzaak om te beginnen met de schuldhulptraject. Ja. Toen hebben we nog eens een aantal gesprekken gehad en dan zie je ook dat, dan denk ik ook van nou, was ik toen allemaal begonnen, maar dan ben ik al lang blij dat ik er nu zit.
Ja, achteraf denk je dan, was ik maar toch al die afspraken nagekomen.
Ja, inderdaad.
Amy, hoe ziet een intake, ik zou zeggen bij het buurteam eruit, maar misschien hoe ziet een intake bij jou eruit in specifiek? Ja.
Ja, ik denk dat ik daarin inderdaad het beste voor mezelf kan spreken. Ja. Wij hebben, als ik in ieder geval over mijn werkgever mag spreken, krijgen we allemaal heel erg de vrijheid om zelf in te vullen op welke manier wij ons werk uitvoeren. Dus daarin heeft eigenlijk iedere schuldhulpverlener een manier die voor hem of haar werkt. En mijn manier is om inderdaad bij de intakes eigenlijk niet gelijk de nadruk te leggen op het financiële stuk. Laten we luchtig beginnen. Wie ben jij? Wat vind je leuk? Waar hou je van? Waar word je blij van? Hoe ziet je gezinsleven eruit? Hoe woon je? Je werk? Wat doe je op je werk? Vind je het leuk? Je school? Je vrienden? Ik wil eigenlijk gewoon een goed beeld hebben van wie heb ik voor mij zitten. En ook vanuit oprechte interesse.
Ja.
Dat is gewoon super belangrijk. Want als ik jou dingen ga vragen en ik heb er geen oprechte interesse in, ga ik het niet onthouden.
Ja.
Eigenlijk op het moment dat ik gesprekken met iemand voer, ik heb altijd een schriftje mee, maar ik schrijf niks mee.
Okay.
En dan soms vergeet ik het om het op te schrijven. En dan 4 dagen later moet ik even zitten. Maar dan heb ik alles onthouden. Omdat de vragen die ik stel zijn wel vanuit oprechte interesse. En ik wil ook echt weten hoe gaat het met je. En als we een plan gaan maken voor je financiën, dan moet ik wel weten van oké, zit het dan op de andere vlakken ook goed?
Ja.
Want stel, ik ga tegen jou zeggen van, nou weet je, we gaan betalingsregelingen treffen.
Ja.
Maar vervolgens heb jij geen baan. Ja, dat gaat dan natuurlijk niet werken als er geen inkomen is. Of het gaat thuis helemaal niet goed, waardoor jij een beetje in een dip zit. En dan kom ik nog eens zeuren met, heb je dit en dat wel betaald?
Ja. En dat levert alleen maar nog meer stress op. En dan, ik denk dat je dan meer gaat terugtrekken dan dat je echt in een soort actieve modus komt te zitten.
Ja, zoals op
begin. Te veel begint te slapen.
Bij de basis, dat is echt de basis, je situatie. En dat is ook goed voor de jongere schuldhulpverlener om daar een goed beeld over te krijgen. Dan weet de jongere schuldhulpverlener ook hoe je daarmee kan omgaan.
Ja.
Dat is een van de grootste problemen, denk ik, wat er ook speelt met jongeren die geen schuldhulpverlening aan willen gaan, omdat ze veel problemen hebben. En als je daarover praat, dan zie je natuurlijk dat het niet zo heel erg en groot is en dat het allemaal valt op te lossen. En dat speelt ook een hele grote rol om toch daadwerkelijk dat traject in te gaan. Ja, zeker. Ja.
Ja, ik vind het interessant wat je zegt, dat juist hun eigen soort perspectief op hun eigen problemen, dat het probleem juist weer vergroot. Terwijl als ze dan gewoon buiten hun hoofd om naar een hulpverlener gaan, dat het dan juist makkelijk oplosbaar gaat worden. Ja, een vraag naar Amy. Ik weet dat als schuldhulpverlener moet je uiteindelijk ook een soort plan maken hoe je beter met geld om kan gaan. Hoe ziet dat er dan uit? Budgetbeheer en...
Is voor iedereen eigenlijk persoonlijk. Iets wat ik wel meestal niet tijdens de intake, maar tijdens de tweede afspraak ga doen, is een overzicht maken. Dat noemen wij een budgetplan, waarin we eigenlijk alle inkomsten en vaste lasten schrijven. En ik kijk dan ook altijd samen met de jongeren van, goh, hoeveel denk jij nou per week uit te geven uit de losse hand? Hè? Dus denk aan je boodschappen en je koffietje onderweg en weet je, even een broodje hier en daar. Vaak een stukje hoger dan wat ze van tevoren denken. Maar ja, als het past in het budgetplan, dan mag het er voor mij in. Ik wil daar dan wel vaak challenges aan koppelen.
Okay.
Dus als iemand dan bijvoorbeeld als een vaste lasten kan betalen en die geeft 125 euro per week uit een boodschappen.
Ja.
Maar het past, dan is in principe is het oké. Maar dan ga ik het wel proberen af te bouwen. Want het is wel best wel veel geld in je eentje, 125 euro per week aan boodschappen. Dus dan gaan we een challenge zetten van oké, je gaat je best nog voor 100 euro per week aan boodschappen.
Okay.
En dan gaan we creatieve manieren bedenken van je groente en fruit op de markt halen. En kijken in de bonusboekjes van de aanbiedingen om dat toch een beetje naar beneden te halen.
Ja.
In het beginsel laat ik het ze vaak zelf proberen. Omdat ik weet uit mijn eigen jeugd dat het bij mij ook nooit werkte als iemand meteen tegen mij zei, je moet het zus of je moet het zo doen. Want dan dacht ik ook, moet jij maar eens even kijken hoe ik het doe.
Ja.
Ging ik alsnog op mijn plaats, maar ik had het wel zelf geprobeerd. Dus voor mij werkt dat niet. Ik denk dat het voor heel veel jongeren ook niet werkt als ik meteen ga zeggen van, je moet zus of je moet zo.
Ja.
Dus probeer het zelf maar. Laat het maar zien. Je hebt een paar maanden de tijd. En als het dan niet lukt, dan hebben we budgetbeheer.
Ja, oké. Nou, om terug te gaan naar dat eerste afspraak, Ali. En hoe voelde je na die eerste afspraak? Want jij had natuurlijk al die ervaring met de eerste schuldhulpverlener waarnaar je toe was gegaan. Was een oudere mevrouw.
Ja, zeker. Ja.
Ik kan me wel voorstellen als je zo'n eerste afspraak hebt, dat het een hele grote drempel is, toch? Want
zeker,
je denkt van, oké. En nu zit ik hier, ik vertel al mijn problemen een beetje aan zo'n mevrouw. Iemand die je niet kent. Ja, ik zou dat zelf ook moeilijk. Het is een beetje net zoals je naar een therapeut gaat. Hè? Mm. Dus, je moet alles
vergelijkbaar,
vertellen.
Ja, inderdaad.
En dat is heel moeilijk.
Ook daarin, als je geen klik hebt met iemand, dan is die drempel gewoon een stuk hoger.
Inderdaad, ja. Wat was je indruk na het gesprek? En was ze anders dan je had verwacht of gevreesd?
Om eerlijk te zijn was ze wel anders dan dat ik had verwacht. Want natuurlijk wat ik had verwacht is wat ik al eerder heb meegemaakt. Met een wat oudere mevrouw die wat minder inzicht heeft over
We willen
hoe...
nu niet oudere mevrouw.
Maar
misschien dat je meer kan vertellen over de benadering. In plaats van, ik snap het helemaal wat je bedoelt voor. Ik snap het helemaal.
Ja, ook dat van woord. Maar, zal ik maar zeggen. De benadering van Amy, wat haar onderscheidt dus van een andere schuldhulpverlener waar ik bij heb gezeten, was dat zij... zoals ik zei, wat meer gericht kijkt naar je persoonlijke situatie. En het is natuurlijk wel moeilijk om gelijk over je persoonlijke situatie te praten. En natuurlijk, maar aan de andere kant gaat het dan weer heel makkelijk, want je krijgt ook een reflectie van jezelf. En het is ook alsof je het voor jezelf even hardop zegt, want dat doe je natuurlijk nooit als het allemaal in je hoofd opkropt. En dat zeg ik, en dat had ik ook. En toen zei ik alles hardop. En achteraf, na de afspraak, voelde ik me heel goed en had ik gelijk een ander beeld over mijn toekomst. En dat beeld dat wou ik vasthouden, want dat was positief. En ik wist waar ik naartoe wou gaan met mijn leven. Wat ik daarvoor niet had, dat waren heel veel vraagtekens in mijn hoofd. Van wat ga ik doen? Hoe ziet mijn leven eruit? Ik heb nog zoveel schulden. Ga ik nog ooit wat bereiken? Of moet ik werken tot mijn 30ste om alles af te betalen? Dus je krijgt wel direct een positief beeld over je toekomst. En dat is de grootste motivatie wat je dan kan hebben om door te gaan ermee, zeg maar. Ja, zeker.
Ja, ik vind het wel interessant wat je zegt. Dat je vaak reduceren industrie, mensen, schulden tot gewoon schulden. Het zijn gewoon schulden. Nou, iedereen heeft schulden. En jij hebt het over meteen je toekomst. Je zag meteen een toekomst voor je na zo'n gesprek. Ja, dat voor mij, dat raakt mij wel. Dat je dan dacht van, oh, door die schulden... Dat je daardoor geen toekomstperspectief voor jezelf zag.
Ja,
en na het gesprek weer wel wat meer positiviteit. Of misschien meer dat je dacht van, oh, dit is gewoon oplosbaar. Ik kan dit oplossen. Wat was hem dat je daar verandering in zag?
Ja, dat kwam eigenlijk na het gesprek. Want voor het gesprek was het enkel alle brieven die thuiskomen en de schulden bij elkaar. En als ik dan probeerde te rekenen hoeveel dat bij elkaar was en ik pakte niet eens alle brieven erbij, dan kwam ik ook op bedragen uit wat voor mij onrealistisch was om met werken te gaan behalen. Dus wat ik dan dacht en wat veel jongeren ook om mij heen in zulke situaties denken van, hey, ik moet de criminaliteit in om mijn schulden af te betalen. Ja, op die manier ga je dan denken en dan blijf je nog steeds vraagtekens hebben van, ja, wordt het dan nog steeds, komt het dan nog goed? Of ja, land ik dadelijk de bak in of dood? Je weet het maar nooit, weet je. Maar wanneer je dan toch met Amy zit en daarnaar kijkt, dan denk je van, hey, zo groot is het probleem eigenlijk niet, want het valt gewoon op te lossen. En dat is ook heel mooi dat we dat hier hebben. Een kans om eigenlijk in een traject je schulden af te betalen. Want ja, anders... Ja, anders was het traject er niet en dan weet ik niet wat ik zou doen met mijn leven, om eerlijk te zijn.
En je had het over criminaliteit, om je schulden af te lossen.
Ja, inderdaad, zeker. Zeker, ja.
Dat was dan de reden voor jou om de criminaliteit in te stappen, zodat je sneller dat kon aflossen?
Dat was eigenlijk de grootste reden. Want wat ik ook zie om me heen is dat de meeste jongens gaan niet de criminaliteit in. Enkel alleen omdat ze leuke dingen willen kopen. Maar dat is voornamelijk omdat ze veel schulden hebben en bijvoorbeeld ze willen hun familie trots maken, maar dan doen ze dat toch op de verkeerde manier door de criminaliteit in te gaan. Maar ja, als jij geen beeld hebt over je toekomst en je hebt al van alles en nog wat geprobeerd en ja, het werkt niet met je baan, school werkt niet, ja, dan blijft er meestal nog maar één ding over. En vooral in de omgeving waarin je leeft en in Amsterdam, kom je er heel snel mee in aanraking, kan het heel erg verleidelijk zijn. Uiteindelijk in je hoofd lijkt het alsof je met criminaliteit je schulden kan oplossen, maar in werkelijkheid maakt het alleen vele malen erger. En ik ben er gelukkig niet mee doorgegaan, maar als ik ermee door zou gaan, zou er een heel grote kans zijn dat ik niet meer kon werken en dan zou ik helemaal niet meer mijn schulden kunnen aflossen zo makkelijk.
Nou ja, niet alleen maar schulden, maar ook als je een strafblad hebt.
Ja, inderdaad, dan ben je nog verder van huis.
Sowieso als mensen zien van, je hebt in de gevangenis gezeten. Nou, er zit ook heel wat...
Dan ben je nog verder dan dat je daadwerkelijk bent eigenlijk.
Ja.
Dus daarmee probeer ik te zeggen van criminaliteit, het lijkt verleidelijk, of drugsverkoop, het lijkt verleidelijk zulke dingen. Maar uiteindelijk maak je de weg alleen veel langer en moeilijker voor jezelf. Terwijl als je je problemen op tafel legt en je kijkt daarna met de schuldhulpverlener en je legt je persoonlijke situatie uit, dan kunnen ze daar basis op daarvan een plan van aanpak maken. Waardoor je dat kan oplossen en dan heb je gewoon een helder toekomstperspectief en dan weet je wat beter wat je met je leven kunt doen. Zeker.
En in dat gesprek had Amy het erover van, en je hebt het hele tijd over Amy alsof ze er niet is.
Ja.
Ik vind dat hij zo mooi praat. Ik denk, laten we lekker gaan.
Had je daarna wel, je had het over criminaliteit en al die dingen voor het aflossen van schulden. Maar wat voor vragen stelde Amy? Waardoor je echt dacht van, ik kan weer aan mijn toekomst denken. Want het gaat natuurlijk veel... Het is natuurlijk veel breder dan schulden gewoon.
Ja,
en,
zeker.
Dat betekent dat die vragen dus ook verder gaan dan alleen maar, wat is jouw schuld? En nou, we hebben nu al hoe lang gesproken en we hebben nog niet over jouw schuld gehad. Dus, ja. Dat zegt ook weer wat. Dus.
Ja, klopt. Het was voornamelijk de manier waarop zij uitlegt hoe de schuldentraject te werk gaat.
Oké. Dat is meer de duidelijkheid daarvan.
De duidelijkheid, ja. En dat ze ook laat merken dat het mogelijk is, dat het niet onmogelijk is. Want dat je als je een baantje hebt, dat je in anderhalf jaar al je schulden kan aflossen, ongeacht wat het bedrag is. Jij werkt en aan de hand daarvan een deel van je salaris lever je in voor je schulden voor anderhalf jaar lang.
Mm.
En daarmee ben je schuldenvrij. En wil je dat op je eigen manier gaan doen, in je eentje, door middel van criminaliteit of wat dan ook, dan kan je daar jaren mee bezig zijn en dan nog steeds niet dat het is afgelost. Voor mij was het meer de duidelijkheid, hoe het eruit gaat zien en wat ik kan verwachten en wat ik daarvoor moet doen.
Ja.
Dat heeft er voor mij voor gezorgd dat ik een ander beeld erover kreeg.
Waren dingen die Amy deed waardoor je ook meer op je gemak voelde in jullie contact? Want ik merk nu al van jullie zijn heel erg op jullie gemak.
Zeker, ja.
Waren er dingen die ze deed waardoor je dacht, oké, nu voel ik me ook meer op mijn gemak bij haar?
Wat heel belangrijk is dat een schuldhulpverlener vertrouwend aanvoelt. Dat je alles kunt zeggen zonder dat een schuldhulpverlener daar een oordeel op heeft of niet meer met jou wilt werken. Wat voor mij een van de oorzaken ook was, is ik ben heel vaak bijvoorbeeld niet komen opdagen of dan reageerde ik niet op haar appjes. En dat deed ik niet omdat ik haar niet mocht, maar omdat ik er geen zin in had natuurlijk.
Ja.
Maar dan merk je wel van, hey, zij appt mij wel en zij gaat er achteraan, maar het zijn niet haar schulden. Het zijn uiteindelijk mijn schulden. En dan zie je toch wel de inzet van de schuldhulpverlener dat dat heel veel impact kan hebben op jou dan als jongere.
Ja.
Want je denkt natuurlijk niet constant alleen aan je schulden als je 18 jaar, 19 jaar, 20 jaar, 21 jaar bent.
Ja.
Ja, je denkt natuurlijk aan lol maken, uitgaan, met vrienden op stap.
Wat ook normaal is, hè?
Zeker.
Dat hoort er ook bij.
Klopt, dat hoort er ook bij.
Hey, Amy, wat is er wat jij doet waarvan je denkt van, oké, dit vind ik belangrijk naar cliënten. Hoe noem je ze? Ik vind cliënten...
Jongeren.
Gewoon jongeren. Ja, naar je jongeren. Jouw jongeren.
Nee, ik ben geen dokter of geen tandarts.
Ja, cliënten. Het hoor je wel, het woord cliënten. Ja. Maar het is een vreselijk woord.
Nee, wat ik heel belangrijk vind is om te levelen. Ik qua leeftijd verschil ik ook niet veel met de jongeren. Ik ben 28.
Ah, ja.
Dus dat werkt voor mij in ieder geval heel erg in positieve. Ik kan ook nog wel echt een denkwijze hebben van de jongeren. Ook ik geef wel eens te veel geld uit. En dan denk ik achteraf, oeps, mijn bankrekening durf ik niet te kijken. Ook ik maak nog steeds domme keuzes en ik val ook nog steeds soms best wel hard. Dus met best wel veel dingen dat ik denk van ja, weet je, I get you, ik snap je. Is het slim? Nee. Maar was het even spannend? Ja, oké, nu gaan we het weer oppakken. Nu gaan we het wel even goed doen. Vooral niet met de vinger wijzen. Je hebt dit slecht gedaan. Je hebt dit niet goed gedaan.
Ja.
Het moet anders. Werkt averechts, merk ik. Ik heb natuurlijk ook in mijn werk verschillende manieren van beoefend. En gekeken van, hey, wat werkt wel en wat werkt niet.
Ja.
Je moet en met vinger wijzen werkt niet. Vind ik zelf ook helemaal niet leuk om te doen. En dan, ik geef jongeren een aantal keer de kans om te laten zien van, hey, je wil het op jouw manier doen. Is goed, laten we maar zien. Oké, nou, dit ging niet helemaal lekker. Wat wil je dan nu gaan bijschaven? Nog steeds niet helemaal goed. Oké, nog een keer. Als het dan nog steeds niet helemaal goed gaat, dan gaan we kijken naar mijn manier. En die gaan we dan samen doen. En dat kan ook in stapjes. Maar om iemand wel dan de juiste kant op te gaan krijgen. Denk dat het heel belangrijk is om dingen samen te doen. En niet dingen voor ze te doen, niet te zeggen wat ze moeten doen. Maar echt zij aan zij te gaan levelen, op hetzelfde manier van praten zitten. Ik ben heel blij dat ik geen fancy woorden hoef te gaan gebruiken, want daar hou ik helemaal niet van. Weet je, ik kan ook gewoon lekker in mijn truitje komen en op mijn sneakers. Dus hetgene wat voor mij persoonlijk werkt, werkt gelukkig ook in mijn werk met de jongeren.
Dus je doet dezelfde soort benadering die je zelf eigenlijk had gewild als je in hun schoenen had gestaan. Ja.
Ja. Ik kan ook eerlijk zeggen dat ik ook praat zoals hoe ik praat.
Ja.
Ik zeg maar, de manier waarop ik met mijn jongeren praat is niet heel anders dan met mijn vriendinnen.
Precies. Oh, okay.
Dus dat, daarin hoef ik me ook niet beter op te gaan stellen. Of,
Ja, het is wel grappig dat je zegt. Ik merk heel vaak dat je dan een soort, ik zeg altijd de Tieneke. Nu als er een Tieneke luistert, die voelt heel erg aangesproken.
Sorry,
maar
Tieneke.
Maar je snapt wat ik bedoel. De Tieneke die dan heel erg een beetje neerbuigend een beetje. Van, je moet eigenlijk dit, mag je niet doen. En dit zijn de regels. Zo hoort dat in Nederland. En dat heb je een beetje dat concept van hulpverleners hebben. Ja. Maar bedankt Amy dat je dat, dat je niet zo'n beeld afgeeft.
Nou, ik merk dat daar inderdaad voor heel veel jongeren wel echt een hele hoge drempel zit.
Ja.
Het bang zijn dat een hulpverlener gaat wijzen, gaat vertellen wat je allemaal niet goed doet. Dat is, als je met dat idee de hulpverlening ingaat, is dat natuurlijk niet motiverend.
Ja. En ik wilde eigenlijk ook even hebben, want je hebt in incasso ook gewerkt. Ja. Wat wel interessant is.
Dus ik heb het wel heel erg snel door als ze bluffen hoor. En dan zeg ik, nee hoor meneer, dat mag u helemaal niet. Dan zeg je, nou, dat kan helemaal niet.
Ja, maar daar heb je dus wel heel veel kennis over hoe dat achter de schermen eraan toe gaat bij zo'n incassobureau. Mm-hmm. Ja, hoe helpt die ervaring in jouw huidige werk, maar ook... de stap van een incassobureau naar wat je nu doet.
Mm-hmm.
Kan je daar iets over vertellen?
Nee, wat ik al zei is, ik ben eigenlijk per ongeluk de incasso ingerold. De aanbesteding bij de schadhulpverlening, want ik zou toen geplaatst worden als junior schadhulpverlener, die ging niet door. Dus in plaats van dat er eigenlijk nog iemand bij moest komen, moesten er in één keer mensen weg. En ik was een van de mensen zonder contract. Dus vandaar dat ik toen daar weg moest. En toen kreeg ik eigenlijk, omdat ik op LinkedIn me... had aangezet dat ik werk zocht, kreeg ik een bericht van de recruiter voor een incassobureau. En toen dacht ik van, weet je, ik moet werk hebben, ik moet dingen betalen. Dus laten we maar doen dan. Met de gedachte van, dan kan ik intussen op zoek gaan naar iets anders.
Ja.
Alleen, ik ben ook wel weer echt iemand van het gemak. Als ik ergens goed zit, dan zit ik er goed. En dan wordt het wel lastig om weg te gaan. Dus zodoende daar dan toch 4 jaar gezeten. En hoe het mij nu helpt in mijn werk, Ali zal het kunnen beamen, dat ik heel vaak zeg, als je brieven binnenkrijgt, maak foto, hè, want dan kan ik de processen lezen. Ik altijd zeg van, maak even een foto, want dan kan ik zien van, waar zijn ze in het traject? Oké, wanneer kan ik verwachten dat hij naar de deurwaarder gaat? Of wanneer gaat hij dit? Of dan kan ik lezen, dan weet ik van, dit is de dagvaarding, of dit is de zoveelste herinnering, of... Dus op die manier weet je wel hoe de processen in elkaar zitten. Maar ook als bijvoorbeeld een incassobureau aan de telefoon tegen mij zegt... we gaan morgen bij Ali langs. Pardon, je bent een incassobureau, heeft u een interne deurwaarde dan?
Ja.
Nee? Ja, meneer de incasso, gaan we niet doen, hè. Dus dat ja, werkt ook wel het voordeel.
Ja, dat is wel heel fijn, hè, als je die ervaring hebt. En je weet ook precies ook dan wanneer je iets kan verwachten. Dus ze kunnen jou niet vertellen van, oh, we gaan volgende week dit en dit, als dat dan niet volgens de regels gaat.
Nee, dan mag het in principe niet, nee. Nee. Het ja, gebeurt wel eens soms, maar ja? het mag in principe niet, nee.
Nou, terug te gaan naar Ali. Je vertelde net nog, je stopte even met het traject.
Ja.
Wat was de reden?
Ja, nee, voornamelijk ook dat ik geen werk had. Dus ja, zonder een inkomen kan je ook je schulden niet aflossen. Dat speelde een rol, maar ook een stukje ja, persoonlijke thuissituatie bijvoorbeeld. Ik ging stoppen met werk en ik dook wat meer ja, een beetje de criminaliteit in. Dan zou je juist denken dat je de criminaliteit indekt om je schulden af te lossen, maar op een gegeven moment kom je in dat wereldje terecht. Ja, en dan
was een gewoonte. Werd gewoon.
Het werd een gewoonte, ja. En dan denk je niet meer aan je schulden. Dan blijven de brieven komen, maar je gooit ze weg of je maakt ze niet open. Je denkt van, ja, het zal wel, weet je. Je krijgt zoveel dreigementen van incassobureaus, et cetera. Met onrealistische voorstellen. Nou, bijvoorbeeld, 10.000 euro op je openstaan. Dat dient binnen 3 dagen betaald te worden. Anders komen we bij je langs voor beslagname.
Dat was zulke vanuit brieven. De rechter of vanuit...
Nee, dat is vanaf, ja, of de gerechtsdeurwaarder of incassobureaus, dat weet ik niet meer zeker. Maar dat zijn, veel van die dreigementen krijg je zo en ook vergelijkbaar hoor. Achteraf is dat nog nooit gebeurd bij mij. Ook omdat ik met die brieven naar Amy ging en ja, zij weet natuurlijk beter hoe ze daarmee moet omgaan. En voor ons als jongeren komt dat heel dreigend over en weet je niet wat je daarmee aan moet. Maar het voelt toch wel vertrouwd dat een schuldhulpverlener daar meer ervaring over heeft. Dan vooral als ze daar heeft gewerkt, dan weet ze natuurlijk hoe je daarmee moet omgaan.
Maar de reden van het stoppen binnen je traject, dat was, ja, je was even off the wagon. Dus je was, je was weer in
inderdaad,
criminaliteit.
En ik had het een paar keer hoor. Ik ben niet 1 keer gestopt, maar een paar keer. Dat was gewoon omdat de motivatie was er niet meer. Ik kon het niet vasthouden. Ik had wel een duidelijk beeld over hoe het eruit ging zien, maar ik kon de motivatie niet vasthouden. Ik liet me meesleuren met, ja, met de criminaliteit, met de jongens in mijn omgeving, weet je. En dat was toch veel verleidelijker en veel leuker om te doen in mijn ogen dan met een paar brieven kijken naar wat je mijn schulden zijn.
Ja, dat begrijp ik. En waarom ging je dan toch weer wel verder in het traject met Amy?
Ja, ik werd ook een beetje natuurlijk getriggerd, omdat ik kreeg appjes van Amy binnen en Amy had ook contact met het buurtcentrum in mijn buurt.
Hmm.
En de begeleider van het buurtcentrum stuurde mij dan ook appjes en dan zie ik dat ze wel er meer bezig mee lijken te zijn dan ik zelf. En ja, dan ging er weer alarmbellen rinkelen van in mijn hoofd van, hey, ik heb nu nog de kans om dit met ze op te lossen. Maar op een gegeven moment denken ze ook van, hey, als ze mij jaren blijven bereiken en ik reageer niet, dan houdt het ook op. En dan is het alleen maar veel erger, is het probleem veel groter. Dus het helpt zeker om even een appje te sturen en om even te vragen hoe het gaat en hoe het daadwerkelijk ook gaat. Niet alleen met de schulden, maar ook met jou als persoon.
Ja.
Dat heeft het voor mij toch getriggerd om weer even te overwegen van, hey, zal ik er weer mee beginnen? Dan ben ik er ook eerder mee klaar. Maar als het aan mij lag, weet ik niet of ik zelf de stap zou nemen om naar ze toe te gaan van, hey, kunnen jullie me helpen met de schulden? Dus wat heel erg belangrijk is met zulke dingen, is dat de schuldhulpverlener betrokken is met je situatie en ook met de mensen om je heen, een contactpersoon zoals een moeder, vader of iemand van het buurtcentrum met wie je contact hebt.
Ja.
Dat is heel handig om.
Dus uiteindelijk moeten we vol hardhartendheid van Amy bedanken van jou.
Ja, zeker.
Want jij bleef door met tekstjes en berichtjes. Ja. En uiteindelijk heb je daar dus gewoon op gereageerd. Het is niet dat je de initiatief nam van, hey, ik ga nu Amy.
Dat was op een gegeven moment een belletje van mij, hè?
Ja,
zelfs belletjes.
Ja, ik kan me herinneren.
Ja, een trooper, hoor.
Ik kan me herinneren wanneer het voor mij echt was van, hey, nou moet ik er wel echt wat mee gaan doen. Dat was dat was een belletje van Amy. Dat was onverwacht. Dan weet ik nog dat ik toen in de stad was. En toen belde Amy mij van, hey, Ja, ik ben net gebeld door het CIB, hè, als het goed is.
Ja.
Je hebt een hele lijst aan schulden staan. En,
CIB is wel echt ernstig. Ja, vervelend. Sorry, dat ik, ja. CIB is ernstig.
Inderdaad, ja. Inderdaad. Ja, ik weet
uit
er alles
ervaring
van.
Nog.
Ja.
Hè?
Ja. Ja, ja. 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 Nou, ik weet er alles van. Ze zei van, je hebt een hele lijst bij het CIB. En nou, je hebt een aantal scooters op je naam. Je hebt een auto op je naam. En het kan zomaar zijn ja, dat het in beslag wordt genomen. Dat je een kentekenblokkade krijgt. En toen drong het bij mij naar binnen. Want ja, natuurlijk ja, schrik je diep.
Toen het
ja.
op je wagens ging.
Toen het op mijn wagens ging, ja. Dan drong het bij mij naar binnen.
Ja, nu komen we tot de kern.
En ik had het, ja, en ik had het kunnen verwachten, hoor. Ik ja. had het kunnen verwachten dat het die kant op ging.
Ja.
Maar dat was ja de kers op de taart om weer terug te gaan naar Amy. Want dat wou je natuurlijk niet. Dat is natuurlijk dan op een gegeven moment alles wat je hebt en bezit.
Ja.
En als alles wat je hebt en bezit van je wordt afgenomen, ja, dan weet ik niet wat ik zou doen op dat moment.
Ja,
het was zo dat ik werd gebeld door het CIB. En ik had eigenlijk al natuurlijk jouw dossier afgesloten, want je ging ZZP'en. Dus ik had hem overgedragen naar ondernemers.
Ja.
Alleen mijn gegevens stonden nog daar geregistreerd. En die mevrouw die ik aan de telefoon had, die begon met, hè, zit Ali nog bij jou? Ik zeg, nou ja, eigenlijk niet. Ik zeg, maar goed, ik kan het wel aannemen.
Ja.
Ik maak me zorgen over hem. Nou, als het CIB je belt en zegt, ik maak me zorgen over iemand, dan gaan bij mij ook meteen alle alarmbellen rinkelen. Ik denk, oh nee, wat heeft hij gedaan?
Ja, zo ver is het gegaan, ja.
In instantie maakt zorgen om jou.
Ja, hij had het zo bond gemaakt dat de dame van CIB zich zorgen maakte.
Nou, dit is echt de first time ever dat ik dit zoiets hoor.
Nou, het was ook echt heel bond. En dat was voor mij reden om inderdaad gelijk actie erin te zetten van, waar ben jij mee bezig? Wat is dit?
En hoe lang was hij uiteindelijk uit het traject geweest? Totdat hij dus nu... Totdat
ik denk een half jaar bij mij.
Een aantal maanden, wat ik me kan herinneren. Ja, zeker.
Okay. Ja. En misschien ook goed om te weten, wat is je situatie nu? Want we hebben het over het traject gehad en nou, over de situatie vroeger. Maar hoe gaat het nu met je?
Nou, nu gaat het met mij heel erg goed. En als ik dan kijk bijvoorbeeld naar 1 jaar geleden... Nou, 1 jaar geleden nou, was ik bezig met criminele dingen. Zat ik niet bij Amy in het traject. En had ik geen beeld over mijn toekomst. Mijn toekomstvisie was eigenlijk letterlijk zwart. Ik deed maar wat, om het maar zo te zeggen. En nu, nou, nu gaat het heel goed. We zijn al best wel ver in het traject. We hebben al mijn schulden en overzicht van gemaakt. Wat ook nog wel eens een dingetje is. Want ja, het is allemaal brieven bij elkaar en mailtjes en sms'jes.
Ja.
Nou, we hebben een heel duidelijk overzicht van al mijn schulden. Ik heb ook een baan. Ik werk nu fulltime. En ik ga met plezier naar mijn werk toe.
Wat,
dus
wat
dat
doe
is
je voor
goed.
Werk voor
Ik werk als hotelreceptionist.
Oh, leuk. Ja,
ik vind het een leuke baan. Ik kan met plezier naar mijn werk. Wat ik voorheen daar niet had, dan ging ik werken met tegenzin. Maar ik heb wel een baantje gevonden wat bij me past. Waar ik met de mensen mee ben en kan praten en veel vrijheid heb. Dat is voor mij een hele grote stap, want ik heb nu een overzicht, ik heb een baan. En dan heb je natuurlijk, wordt het perspectief alleen maar groter en groter van een positief beeld wat je hebt dan in je toekomst.
Je hebt nu een beetje ruimte in je hoofd van, oh, oké, ik kan nu denken over wat ik eigenlijk wil gaan doen. En, en niet alleen maar aan de schulden denken.
Zeker. Nou, sterker nog, ik denk helemaal niet meer eigenlijk aan mijn schulden. En... Wat
en je hebt ze niet afbetaald, hè?
Maar ik heb toch, ze nog niet
dus
eens
dat
afbetaald.
Is wel,
nee,
dat
nee,
zijn er bijna.
Nee. Zijn er bijna, ja. Nu stapelen ze nog alleen op, maar daar maak ik me niet druk om meer. Want ik weet wat we natuurlijk gaan doen, hoe we het gaan aanpakken.
Ja.
Maar wat ook heel erg goed is en wat kan helpen, is hoe ga je met geld om als jongere? En daarbij speelt budgetbeheer een grote rol. Want natuurlijk, wij als jongeren... Niet iedereen heeft van huis meegekregen, hoe ga je met geld om? De juiste educatie hebben we niet allemaal meegekregen.
Nee.
Dus dan ga je op een gegeven moment maar wat doen en dan geef je geld maar zomaar uit. Maar bijvoorbeeld dat budgetbeheer, dat is ook een hele grote stap. Zo zie je toch maar hoe je het beste je geld kan indelen. En dat blijf je heel je leven, kun je dat toepassen.
Ja.
Dus dat is ook heel mooi.
Het geeft je ook een stukje rust, dat je dat gewoon een beetje...
Ja, zeker rust en... Ook voor later natuurlijk, van ja, als je op jezelf woont en een gezinnetje hebt, van hoe geef je geld uit dat je einde van de maand wel geld over hebt. En niet dat je tekort komt iedere keer. En dat is een les wat je heel je leven kan meenemen eigenlijk.
En voor later denk je, is er iets wat je graag wilt worden? Heb je een soort iets waarvan je denkt, oh dat wil ik, dat lijkt me echt zo leuk.
Nou, als je me dat bijvoorbeeld een jaar geleden zou vragen, dan zou ik zeggen, ja, ik wil het verschoppen in de drugswereld. Oh. Ja, letterlijk. Omdat, ja.
Ja, ja, je had echt video ja. bij, want toen had ik mijn gezicht.
Oh, ben ik blij dat we een jaar verder zijn.
Nee, maar dat is echt wat ik dan zou denken. Omdat
verschoppen in de criminele wereld.
Ja, 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 ja. En daarmee bedoel ik om daarmee veel geld te verdienen. Want je ziet natuurlijk ook de verleidingen natuurlijk om je heen. Mensen die daar veel mee verdienen. Dat verleid je natuurlijk ook als je
maar klein
begint.
Maar uiteindelijk komen ze... Uiteindelijk, ze worden vermoord of ze
of
komen
in de bak
een gevangenis. Dat is
ja,
één van
ja,
de twee. Ik heb
ja.
al die verhalen. Je
inderdaad,
kent ze zelf
ja,
ook
zeker.
Wel.
Jazeker. Dus dat mooie einde is allemaal fantasie uiteindelijk. Of je belandt in de bak levenslang of je wordt begraven. Ja. Maar als je me dat nu zou vragen, dan wil ik zeggen dat ik in eerste instantie mijn schulden nog wil aflossen. Dus ja. in het traject. Ik heb geen specifiek iets wat ik wil later gaan doen of gaan werken.
Okay.
Maar ja... Ik heb nu wel de tijd om daar goed over na te denken en om een keuze te maken. Ik ben daar wel helder in nu,
ja,
zeg maar.
Dat is een eerlijk antwoord. Ja. Want je hoeft het ook niet altijd te weten, maar het is goed dat je erover na kan denken. Dat je daar ruimte
Ja. En ook wat handig is natuurlijk, omdat ik nu al beter weet hoe ik met geld kan omgaan, kan ik ook natuurlijk wat meer sparen. En ja, je weet maar nooit, misschien krijg je een idee om met het spaargeld iets te doen of ergens in te investeren. Dus... Het is maar even aankijken. Maar ik heb wel nu een positief beeld dat ik mijn geld op een eerlijke manier wil verdienen. En daarmee iets wil opbouwen, zeker.
Nou, dat is heel mooi en goed om te horen. Amy, heb je een advies die je ook door wilt geven aan andere schuldhulpverleners of jongeren die hier naar luisteren?
Ik denk dat vertellen altijd beter is dan verzwijgen. Ik denk dat de meeste mensen ook wel weten dat schulden toch wel echt een van de... grootste dingen is die mentaal iets met iemand kunnen doen. Ja. Dat heel veel mensen met financiële stress ervaren. En je staat daar niet alleen in. Hè. Dat er hangt nog steeds zo'n groot taboe over het praten over geld. Mm-hmm. En het vertellen als je ergens een achterstand hebt. En dat mensen dan proberen zelf op te lossen, maar eigenlijk dan niet meer uitkomen. Mm. Brieven niet meer durven te openen. Struisvogel-effect ga je dan krijgen. Mensen zetten hun kop in het zand. Ja. Waardoor het opstapelt. Terwijl als je het bespreekbaar maakt, er is altijd wel iets mogelijk.
En naar schuldhulpverleners toe? Ik heb zelf een paar e-mails ontvangen van schuldhulpverleners die dan vroegen van, oh, zou het wel leuk vinden om meer informatie te krijgen over hoe kunnen we de bureaucratie ook, hoe kunnen we dat tegengaan in ons werk? Want zij willen zelf ook natuurlijk die menselijke benadering geven. Maar dan zeggen ze van, oh ja, maar we hebben zoveel regels, zoveel dingen om aan te voldoen.
Ja, kijk, we hebben natuurlijk wel een wet. De wet schuldhulpverlening die we moeten handhaven. Dus op het moment dat het aankomt op daadwerkelijk de schuldregeling, dan zijn er inderdaad ook echt regels die ik moet gaan hanteren. Maar voor het voorstadium, om eigenlijk het dossier klaar te maken voor de schuldregeling, daar worden wij best wel vrij in gelaten. En als je weet wat je allemaal nodig hebt om tot een bepaald punt te komen, is het voor mij niet erg of dat nou in 3 maanden tijd gaat of ik er 2 jaar over doe. Ja. Zo heb ik jongeren die ik echt al 2 jaar bij me heb, vanaf A. Ik heb ze die dan tussendoor uitvallen. Want Ali ken ik inmiddels ook al 1,5 jaar of zo, 2 jaar.
Ja,
ik heb ze die tussendoor uitvallen. En ik heb sommigen die echt als een spier in 1 keer doorgaan. Ja. Zolang we maar uiteindelijk bij een oplossing komen, mag het voor mij zo langzaam en zo snel gaan als dat nodig is.
Dus misschien de advies is volhardendheid. We hebben het eigenlijk
volhardendheid, al gezien. Volhardendheid, geduld. Ga ook een beetje op het tempo en de manier van hoe en wat van de jongeren. Ga niet te veel zeggen wat ze moeten doen. Laat ze ook zelf met dingen komen. En ja, het einddoel is het belangrijkste. En of dat nou heel snel gaat of het langer duurt. Dat, ja.
Ja. Ali, wat zou jij andere jongeren met schulden aanraden als ze dit zouden horen?
Ja, nou, ik zou iedere jonge persoon met schulden aanraden om die stap te nemen. En om er niet zelf mee te zitten. Nou, je moet het zo zien. Er zijn manieren om je schulden makkelijker en snel af te lossen. En ik zie dit als de enigste manier om het zo snel en zo makkelijk mogelijk te doen. Maar ik begrijp dat het natuurlijk als jongeren zijn dat het heel moeilijk is. Want je schaamt je er ook natuurlijk voor dat je schulden hebt. En je wilt er niet over praten. En nou, je blijft dat allemaal, laat je het opstapelen. Maar dat is dus dan, zou ik een vertrouwd persoon zoeken. En misschien samen daarmee op stap gaan naar een schuldhulpverlener. Maar ik zou het niet allemaal laten opstapelen. Want ja, daar kan je jezelf echt gek van maken. En zoals je ook bij mij ziet, dat heeft wel gewoon mijn hele beeld op mijn toekomst heeft dat veranderd. Dus het kan een hele grote impact hebben voor jou als jongere zelf. Dus ik zou, ja, iedere jongere zal ik meegeven om ermee over te praten met iemand die ze vertrouwen. En ja, om die stap natuurlijk uiteindelijk te maken om hun schulden op te lossen. Want het is echt veel en veel makkelijker en snel opgelost dan dat je er zelf mee gaat zitten en zelf maar hier en daar wat probeert af te betalen. Want om eerlijk te zijn, dan kom je er toch niet zo 1, 2, 3. Mm-hmm. Hangt er ook natuurlijk vanaf hoeveel schulden je hebt. Maar als, ja, als je het hebt over bedragen van duizenden of tienduizenden euro's, dan zou ik zeker de stap nemen om dit te doen. Ja.
Ja, goed dat je dat hebt gezegd. Nou, als laatste vraag, zou je als jij nu niet dat traject met Amy had gehad, zou je nu nog steeds in de criminaliteit
ja,
hebben gezeten?
Ja, zeker. Dat weet ik 100% zeker. Nou, ja, nou. Ja. Ja.
Nou, hier gaan we dan mee afsluiten. Want ik denk dat dat heel belangrijk is om te weten. En ook om in te zien dat ook schuldhulpverleningen, maar ook het hebben van schulden, meer is dan alleen het financiële kant. Het is uiteindelijk gewoon, ja, je hebt je leven heel erg verbeterd erdoor. Nou, heel erg bedankt dat je erbij wilt
zijn. Ja, ook bedankt. Jullie mij bedankt.
Ali,
ja,
Amy ook. Yes. Heel erg bedankt dat je hier bent.
Ik heb schulden, stress, dus ik zeg mijzelf. Ik weet die money komt en gaat. Maar waarom gaat het toch alweer mis? Ik weet niet eens wat in die brief zit. Is weer incasso. Maar ik heb geen money.